Hoofdstuk 6 van Hosea. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de hoofdstukindeling tamelijk ongelukkig vind. Maar goed, daar verandert niks mee natuurlijk. Want de woorden blijven er net zo staan en de hoofdstukindeling veranderen wij ook niet. Maar het is wel een beetje ongelukkig. Aangezien in ieder geval het eerste deel van dit hoofdstuk regelrecht thuis hoort aan het einde van hoofdstuk 5. Waar gesproken wordt over de bekering van Israël in de toekomst. Waar we namelijk vinden dat de Heer aankondigt dat hij zich zal terugtrekken van Israël. Hij zal heen gaan, hij zal wegvoeren, hij zal geen redder zijn. De Heer zal heen gaan en wederkeren tot zijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen, wordt dan gezegd over Israël, en mijn aangezicht zoeken. Als hun banger zal zijn, zullen ze mij vroeg zoeken. Waarna dan de woorden volgen in de mond van Israël, in het begin van hoofdstuk 6, namelijk: komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal genezen, hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken, op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Zijn woorden, ongetwijfeld die gelegd worden in de mond van Israël in verband met haar bekering. Dat is inderdaad wel meer het geval in de Bijbel, want we vinden bijvoorbeeld in Jesaja 53, een heel bekend hoofdstuk, daarom haal ik het nu ook aan. We vinden in Jesaja 53 ook gelijksoortige woorden gelegd in de mond van Israël. Wanneer zij daar getuigen over wie de Heer Jezus eigenlijk is. En dan doen ze dat bij hun bekering in de toekomst. Er staat namelijk in vers 2 van Jesaja 53. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, enzovoorts. En dan staat er in eind van vers 3, en wij hebben hem niet geacht. En dan waarlijk, vers 4, hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden alle als schapen, enzovoorts. En nu vindt hij dus een deel van de schuldbelijdenis van Israël, opgeschreven ver voordat het zover is, ver voordat die woorden werkelijk gesproken zullen worden, maar in de toekomst zal dat ongetwijfeld geschieden. En gelijksoortige woorden vinden we dan in Hosea 6, waar Israël aan het woord is en precies zegt wat er aan de hand is, namelijk, het zegt daar, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd. En dus zal hij ook genezen, hij heeft geslagen en dus zal hij ook verbinden. Want degene die slaat, zal ook weer verbinden. Degene die verscheurd heeft, zal ook weer genezen. Het is ook heel eenvoudig, als we weten, om het dan met gewone woorden te zeggen, als we weten dat het de Heer zelf was die Israël ooit in ballingschap gestuurd heeft, dan kan het niet anders of als Israël dan ooit terugkeert uit ballingschap, dan zou het moeten zijn onder de leiding van de Heer zelf. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Als de Heer hem het land heeft uitgestuurd, kan het ook alleen de Heer zijn die hem daar weer binnenhaalt. En als u dan zegt, maar wat nou als ze uit zichzelf binnenkomen? Ik denk dat de Heer dan nog kwaader wordt dan die al van tevoren was. Dat denk ik, want zo zou ik wezen. Maar goed, ja, hè? Ja, dat is niet helemaal natuurlijk een eerlijk argument, maar het is in ieder geval een duidelijk argument. En in de schrift wordt het ook inderdaad bevestigd. Waar, ik meen zelfs in Hosea, waar tot Israël, over in verband met Israël gezegd wordt, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Dat wil zeggen, de Heer heeft hen eruit gestuurd en hij zal, wanneer zij daarin terugkomen, eigen beweging, zal hij dan ongetwijfeld ook weer daaruit sturen. Dat is ook wat uitdrukkelijk geleerd wordt in Matthäus 24 natuurlijk. Weet u wel, over die verdrukking, als dan die ideeën zijn vlieden naar de bergen enzovoorts, dan worden ze weer uitgestuurd. En hetzelfde staat natuurlijk heel uitdrukkelijk nog een keer in Zacharië 14... in verband met het scheuren van de Olijfberg... waar inderdaad zij die op eigen initiatief waren teruggekomen naar het land... alsnog het land zullen moeten verlaten... opdat de Heer hen daarna zal kunnen terugverzamelen. Bovendien herhaal ik dan nog maar eens dat we zelfs vandaag... een categorie Joden in Israël, in de huidige Joodse staat kennen... die precies ditzelfde geloven, merkwaardige wijze. Je vraagt je dan af, wat doen ze daar dan? He? Maar ze zijn daar nou eenmaal, maar zij geloven ook dat inderdaad de Joden, zij zelf dus, niet eens het recht hebben om een Joodse natie te stichten in Palestina, omdat de Heer die Joodse natie heeft opgeheven en in ballingschap heeft verstuurd. En als er dus weer een Joodse natie zou moeten worden opgericht... dan zou de Heer dat zelf moeten doen. En dus, zeggen zij, dienen wij te wachten op de komst van de Messias. En dat is natuurlijk volkomen terecht. Het enige wat niet terecht is natuurlijk, is dat zij dan toch in dat land nu leven. En dat wordt dan verdedigd met het argument, ja, maar wij woonden hier altijd al. Wat natuurlijk nooit een goed argument is. Want ze zijn ook eens een keer geboren ooit. Hè? Ik bedoel, dat is een beetje half. Maar in ieder geval, de gedachte dat de Messiaanse beloften pas vervuld worden na de komst van de Messias en niet ervoor, dat is natuurlijk volkomen terecht. Want ze nemen het ons wel eens kwalijk als blijkt dat wij in feite geen voorstanders zijn van sionisme. Maar er zijn vele Joden die zelfs deel uitmaken van de sionistische staat in Palestina, die zelfs uitdrukkelijk tegenstanders zijn van het sionisme. Wel, ik ben er geen tegenstander van. Ik heb er helemaal geen boodschap over, zal ik maar zeggen. We hebben maar één boodschap voor Israël. Dat is dat men door geloof in Jezus van Nazareth als de Messias behouden wordt. Dat is de enige boodschap voor Israël. En wat sionisme wil, dat moeten ze zelf maar weten. Maar uitspraken als deze zijn niet antisemitisch, zijn niet anti-zionistisch of wat dan ook. Maar begrijp dan dat er heel wat Joden zijn die zelf anti-zionistisch zijn. Niet alleen buiten de Joodse natie, want het zijn er natuurlijk altijd nog zeer vele. Maar ook in de Joodse natie en op dezelfde gronden als wij. Namelijk, de Messiaanse beloften worden vervuld door de Messias en door niemand anders. Ja. Nou, dat is waar het om gaat. En dat is wat Israël hier ook erkent met deze woorden. Hij heeft verscheurd, hij zal genezen. Hij heeft geslagen en hij zal verbinden. Er blijft niemand anders over om dat te doen. Bovendien komt het overeen met natuurlijk veel oudere schriftplaatsen. Dat is altijd zo. Als je wat in de profetieën leest over Israël, dan kun je het altijd ook al veel eerder lezen in de wet... Dat wil zeggen in de Torah, de boeken van Mozes. En ik blader nou naar Deuteronomium 32. Wel, in Deuteronomium 30 wordt gesproken over de terugverzameling van Israël in de toekomst. In Deuteronomium 31 wordt gesproken over de tegenwoordige tijd waarin de Heer zich verbergt voor Israël. Onder andere dan. En in Deuteronomium 32 lezen wij, even kijken, in vers 39, waar de Heer spreekt en zegt, zie nu dat ik die ben en geen God met mij. Ik dood en maak levend. Ik versla en ik heel, en er is niemand die uit mijn hand redt. En dat betekent dat als de Heer slaat, dat er niemand is die daar wat tegen doen kan, die daarvan redden kan. De enige die daarvan redden kan, is de Heer zelf. Dat is wat hier staat. Ik versla, of gewoon sla, hè. Ik sla en ik heel. En er is niemand die uit mijn hand redt. Dat betekent dat de enige redder de Heer zelf is uiteraard. Maar niemand anders zal dat kunnen doen. En als het de Heer was die verstrooide, dan kan ook alleen de Heer hen maar weer terugverzamelen. Zo kun je het zelfs andersom zeggen. Wij weten dat de Heer hen zal terugverzamelen. Dat betekent automatisch ook dat het de Heer was die hen verstrooid heeft. Die dingen die hangen nou helemaal samen. En zo wordt hier ook gezegd. Zelfs heel zwart-wit, namelijk ik dood en maak levend. Dat is trouwens waar ik op teruggekomen word hier in Hosea 6. Want er staat in vers 1, hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Dus weer heel maken. Hij heeft, er staat, hij zal ons na 2 dagen levend maken. Wel, de Heer maakt levend, maar dat komt omdat hij hen eerst inderdaad gedood heeft. Dat is in het verleden eerst gebeurd. En het wordt nog met andere woorden gezegd, namelijk hij zal ons doen verrijzen. Dat is een synoniem voor opstanding uit de dood. Deze opstanding van Israël wordt natuurlijk ook uitgebreid besproken in Ezechiël 37. Dus je moet altijd nadenken erbij. Maar het was in Ezechiël 37 het dal van de dorre doodsbeenderen. Die profetie die ook eindigt met noemen de opstanding van Christus. Of hij eindigt daar niet mee, zo eindigt de eerste helft van de profetie. Namelijk in Ezechiël 37, vers 12. Waar staat, daarom profeteren zegt tot hen, zo zegt de Heere Heere. Zie, ik zal uw graven openen. Met de nadruk op ik uiteraard. Hè? Dat kan niet anders, want er wordt gezegd, zo zegt Adonai Jehovah, zo zegt de Heere Heere, zie, ik zal uw graven openen. Niemand anders zal dat doen. En zal u die uit uw graven doen opkomen, o Ami, staat er. O mijn volk. Dat is aardig, we komen net uit Hosea. Hier staat de naam Ami, hè? O mijn volk, o Ami. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen. O Ami. En ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heere. Nou, als je dat nou zo leest, dan kan het niet anders of je komt tot dezelfde conclusie als ik. Namelijk dat de nadruk niet ligt op het feit dat ze zullen herreizen. Maar dat de nadruk erop ligt dat het de Heer zelf is die dat zal doen en niemand anders. Daar is ook een goede reden voor. Ik zou eigenlijk naar mijn eigen brochure moeten verwijzen over de wedergeboorte van Israël. Dat is beter om dat te doen. Maar er is een goede reden voor om de nadruk te leggen op dat de Heer het doet. Dat komt namelijk omdat in het voorgaande deel van de profetie naar voren gebracht wordt, dat er weliswaar sprake is van een soort herstel, maar in ieder geval niet van een herleving. Er is namelijk geen geest in, en dat komt omdat de Heer daar namelijk ook niet in is. Weet je niet? Dat is het deel waar staat, waar eerst staat, ik zal de geest in u brengen, vers 5, en gij zult leven worden. Ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Daar ligt nog niet zoveel nadruk op ik de Heere. Maar wat er dan gebeurt is dat de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op en er, want dat moet er letterlijk staan, en er trok een huid boven over dezelfde, maar er was geen geest in hen, want de Heer was daar niet bij. Er gebeurde wel van alles, maar de Heer was er niet bij. Dat is de beschrijving van wat er in onze dagen gebeurde door het Zionisme. En er ontstond inderdaad een lichaam, maar een dood lichaam, en dat is precies wat de schrift erover zegt, waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden, de gieren staat, dat is de nieuwe vertaling, Omani. Ja. Daar zullen de arenden verzameld worden. De natuurkundigen waren het met de vertaling niet eens, want die zeiden, arenden eten geen dode lichamen. Maar dan hebben ze nog nooit goed opgelet, want er zijn arenden genoeg die dat wel degelijk doen. Dus we houden het maar gewoon op de oude vertaling, de originele, die van arenden. Maar dat geeft niet, maar in ieder geval dat vers bedoelde ik. Dat was het, Matthäus 24. En verder wordt dat dode lichaam zelfs in Deuteronomium ook al aangekondigd. Maar waar het dode lichaam is, daar zal inderdaad die verdrukking wezen. Want daarover gaat het dan in Matteüs 24. Maar het dode lichaam is niet het resultaat van het werk van de Heer, maar het resultaat van het werk van de mens, uiteraard. Daar heb ik verder niks tegen, maar het brengt geen leven tot stand. Dat is voor niemand beledigend als ik het zo zeg. Hè? Het werk van de mens brengt geen leven tot stand. Het leven komt pas door de Heer zelf, die dan in tweede instantie zegt, ik zal het doen. Zo zegt de Heere, Heere, ik zal uw graven openen. Ik zal jullie daar uit uw graven doen opkomen. Enzovoorts. En dan met nadruk, mijn volk. Maar mijn volk, dat is altijd het volk wat eerst tot geloof gekomen is, uiteraard. Want zolang het niet gelooft, is het niet Ami. Maar is het niet Ami. Is het Loami, dus ja, precies. Ja. Maar over de wedergeboorte van Israël wordt hier dus wel degelijk gesproken. Nou, daar gaat het om. De Heer zou dat doen. Hij zou hen terugbrengen. En dat is ook wat dan meteen aangevuld wordt. Hetzelfde hoofdstuk, want er wordt meteen bijgezegd dat ze dan gereinigd zullen worden. Maar gereiniging gebeurt altijd door dood en opstanding. En dat mijn knecht David zal koning over hen zijn. Dat staat er ook allemaal bij. Zodat we meteen weten dat al deze dingen gebeuren door de komst van de Messias. Beter gezegd, door de wederkomst van de Messias. Maar dat is het laatste deel van dit hoofdstuk. Ik wil er nog een ander schriftgedeelte aanhalen. Dat was Jeremia 30. En ik heb er maar een paar even uitgezocht. Jeremia 30 vers 17 bijvoorbeeld. Waar de Heer zegt in verband met het toekomstig herstel van Israël. Er staat in vers 17 van Jeremia 30. Want ik zal u de gezondheid doen reizen. En u van uw plagen genezen. Spreekt de Heer. De Heer zelf zal het doen. En let op hoe mooi het er staat. Ik zal u de gezondheid doen reizen. Dat is een wat merkwaardige uitdrukking. Dat zeg je namelijk normaal zo niet. Hè? Ik zal u de gezondheid doen reizen. Maar de gedachte is natuurlijk niet alleen dat het ziek is, maar ook dat het dood is. En dat doen reizen, dat is doen verrijzen, doen opstaan uit de dood namelijk. Dus zodat de uitdrukking eigenlijk betekent, ik zal u in gezondheid doen opstaan uit de dood. Dus eigenlijk wat uitgebreid, maar dat is de betekenis natuurlijk. Ik zal u de gezondheid doen reizen. Ik zal u gezondheid geven in de opstanding, in de verrijzenis dus eigenlijk. Hè? En u van uw plagen genezen, spreekt de Heer. En ook dit hoofdstuk staat regelrecht in verband met de tijd van benauwdheid voor Jacob. Uit vers 7 is dat een van de uitdrukkingen die in de Bijbel gebruikt wordt voor de grote verdrukking. Waarna Israël verlost zal worden, dat staat er, nog zal hij daaruit verlost worden. En dan spreekt vers 9 van Jeremia 30 over. Zij zullen dienen de Heere hun God en hun koning David, die ik hun verwekken zal. En precies hetzelfde lazen we er straks in de gauwigheid even in Ezechiël 37. De herrijzenis van Israël gaat samen met de komst van de zoon van David, die tegelijkertijd de zoon van God is en die over Israël zijn koninkrijk zal oprichten. Hij zal over Israël regeren. Nou, dat is waar die woorden uit Hosea natuurlijk op zinspelen. Israël kan deze woorden natuurlijk makkelijk in de mond nemen, want er zijn zoveel oud-testamentische profetieën die hierover spreken. En die spreken over de wederkeer van Israël, niet tot het land, maar tot de Heer. En daar zit een grote verschil. Hè? Er staat niet, komt en laat ons wederkeren tot het land, maar laat ons wederkeren tot de Heer. Daarna is de Heer degene die hen brengen zou naar het land. Nou ja, dat stond in Deuteronomium 30 ook al. Hè? Dus dat is niks nieuws. Men moet niet zelf op zijn eigen horizontale wegen terugkeren, men moet terugkeren op een verticale weg. Men moet namelijk terugkeren tot de Heer. Dat kan niet anders. Hij was degene die verscheurde. Hij is dan ook degene die zal genezen. Wel, de Heer had zich teruggetrokken volgens de voorgaande verzen. Het betekent inderdaad dat als Israël zich bekeert tot de Heer, dan is dat op een moment dat de Heer inderdaad in de hemel is. Dat wil zeggen, niet lijfelijk op aarde aanwezig is. Men zal zich moeten richten tot hem die in de hemel is. De heel eenvoudige waarheid die compleet aansluit bij de nieuwtestamentische lering via de apostel Paulus. Die zegt dat de Messias, Christus, dus gezeten is aan de rechterhand Gods, maar dat niet alleen. Er wordt van hem gezegd dat hij uitermate verhoogd is en een naam gekregen heeft boven alle naam. En ik vraag altijd maar weer, wat moet je nou met iemand zijn naam? Dat is maar één ding wat je ermee kunt doen. Dat is hem aanroepen. En die naam boven alle naam, dus die is bekendgemaakt opdat men die naam zou aanroepen. Ja. Dus in de moeilijkheden zit en bel je op, betekent dat, en je vraagt dan meteen naar de chef. Geef me de chef. Ik wil met jullie niet praten, geef me je baas. Weet je wat, dat is het. En dan moet je de naam kennen. Dat is het hele verhaal. Moet je weten wie het is, moet je de hoogste instantie kennen. En zo is het. Daarom heeft hij een naam gegeven, gekregen boven alle namen. En die naam is aan ons gegeven, omdat het de enige naam is waardoor wij kunnen en dus moeten zalig worden. En daarom zegt het Oude Testament al, maar dat is Joël 2, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Spreekt uiteraard over het Nieuwe Verbond, staat dan ook in de toekomende tijd. Al wie de naam des Heren, al wie de naam Jehovah staat er gewoon op, al wie de naam Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En de apostel Paulus legde dan ook de nadruk op dat er staat al wie de naam des Heren zal aanroepen, zodat het niet beperkt blijft tot het Jodendom, maar net zo goed zich uitbreidt over de heidenen. Maar daar hebben we het al over gehad naar aanleiding van Hosea 1, in verband met Ammi en Lo-Ammi, want Lo-Ammi zijn gewoon heidenen natuurlijk, hè. Ja, of verstrooide Joden. Hè? Dat hebben we allemaal eens uitgelegd, dus daar hebben we het nou niet meer over. Al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden of zal zalig worden. Nou, dat is wat ze hier doen. Maar die naam des Heren aanroepen, is het aanroepen van de naam van hem die in de hemel is. Hem die zit aan de rechterhand God, hem die zit op de troon der genade enzovoorts. Precies dezelfde Christus die wij kennen. Die zal worden aangeroepen, alleen onder de naam Jehovah. Dat in elk geval. En zo staat het trouwens ook letterlijk in Joël. Maar Israël zal die naam aanroepen. Er staat, komt en laat ons wederkeren tot Jehovah. Dat is precies wat er staat hoor, in 6 vers 1. Komt en laat ons wederkeren tot Jehovah. Want hij heeft verscheurd. En hij zal ons genezen. En hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. En het eigenaardige, niet alleen weten ze dat op dit moment, maar ze weten ook het juiste tijdstip. Namelijk, hij zal ons na 2 dagen levend maken. En voor de goede orde staat er dan bij dat het is dan op de 3e dag. Na 2 dagen. Daarmee is in ieder geval hier bedoeld, op de 3e dag. Het staat er gewoon bij, er kan dus helemaal geen misverstand over bestaan. Dat is voor het gemak natuurlijk. Maar kijk, wanneer Israël de naam des Heren aanroept, dan weten ze veel, kennelijk, maar toch lang niet alles. Een van de belangrijkste dingen die ze op dat moment niet weten, is dat deze Heren niemand anders is dan Jezus van Nazareth. Daar komen ze natuurlijk wel achter, want dat staat in Zacharia 12, 13 en 14 misschien ook, maar in ieder geval hoofdstuk 12 en 13, dat is heel belangrijk. Zij roepen de Heer aan, die zal verschijnen en ze zullen hem niet herkennen als Jezus van Nazareth. Dat gebeurt pas in tweede instantie. Ze de tekenen zien enzovoort, dat staat er allemaal beschreven. En ik heb het al veel eerder aangehaald, dus ik hoef het eigenlijk nou niet te doen. Maar sommige dingen weten ze niet. En sommige dingen weten ze wel. Een van de dingen die ze wel weten is dat hij op de 3e dag hen weer levend zal maken. Hoe weten ze dat? Nou, ik heb voor de aardigheid heb ik nou eens gewoon de computer aan het werk gezet. Want dat doe ik al helemaal niet meer met de hand. Om uit te zoeken waar in de schrift de 3e dag genoemd wordt. Alleen maar de 3e dag. Dus de uitdrukking 3e dag of desnoods de uitdrukking 3 dagen. Die heb ik door de computer laten op. Ik heb het niet gecheckt of het klopt, want het is me veel te veel. Maar dan krijg ik uit dat het 109 keer voorkomt. Dus 109 keer dat er staat de derde dag of drie dagen. Na drie dagen of in drie dagen of over drie dagen, dat doet er nou niet toe. Maar alleen de derde dag en drie dagen, 109 keer. En daar is de lijst in ieder geval niet mee compleet. Want we vinden nog varianten hierop, namelijk op de derde dag of op de derde dag kan ook zijn, niet alleen na drie dagen, maar kan ook zijn na twee dagen. Dat kan allebei, daar kom ik nog wel eens op terug. Maar dat hebben we niet eens nagezocht, want na twee dagen komt ook voor, het kan dezelfde betekenis hebben. Dan heb je nog dat in de Bijbel datzelfde principe voorkomt. Niet in verband met dagen, maar in verband met andere tijdseenheden. Dus na drie weken, bijvoorbeeld, komt ook voor. Daniel, even denken. Daniel 10 is het? Of wel, hè? Na drie weken der dagen, 21 dagen. He, dus drie weken. He. Dus na twee maal 10 heb je het weer. Heb je na twee, dus dan krijg je weer na 20. Dat zou dus ook nog kunnen. Dus na 20 en dan wanneer het derde tiental ingaat, dan zit je op 21 dagen. Of gewoon na drie weken, dan heb je ook 21 dagen. Komt precies hetzelfde uit natuurlijk. En dan heb je nog dat er staat na twee jaar. Komt ook nog wel eens voor in de Bijbel. Maar eventueel ook drie jaar, want dat kan dezelfde betekenis hebben. Dat hoeft niet, maar in sommige gevallen is dat zo. Want het is ook niks bijzonders, want tot in onze dagen bestaat de verwarring daarover. Over hoe je dat precies moet uitrekenen dan. Maar ik heb alleen maar geteld de derde dag en drie dagen. Dat is alleen al 109 keer. En als je dan nog de moeite neemt om alle, want dat moet je eigenlijk doen, alle tweeën en alle drieën in de Bijbel op te zoeken. Dan krijg je natuurlijk een lijst waar je helemaal niet meer aan kunt beginnen. Ik heb hem hier voor me liggen, die derde dag en drie dagen, maar ik weet niet wat ik ermee moet. Het is veel te veel om het te bespreken natuurlijk. Hè? Maar de eerste derde dag wil ik wel even noemen, dat is makkelijk hè. Dat is de derde dag gewoon. In Genesis 1, de derde dag. Dat is de dag waarop de wateren, moet ik het anders zeggen, dat is de dag waarop het zand rijst uit de zee. Nou, wat is nou het zand der zee? Dat is het zaad van Abraham. De zeeën zijn de volkeren. Het aarde, het droge land, is een beeld van Israël. Dus als het land komt uit de zee op de derde dag, is dat sowieso een beeld van de wedergeboorte van Israël. Van de opstanding van Israël. Het is trouwens in ieder geval een beeld van opstanding. Dat is helemaal niet nieuw. Want dat is al heel lang bekend en wordt heel lang gepredikt. Hè? Dat wat er op de derde dag gebeurde in Genesis 1 is een beeld van wat er gebeurde bij de opstanding van Christus op een derde dag. Zie. Maar het komt zo ontzaglijk vaak voor dat niemand kan het over het hoofd zien. Op de derde dag, oftewel na twee dagen, zal hij ons doen verrijzen. Je krijgt dus een dubbele verwijzing, zowel naar de drieën in de Bijbel als naar de tweeën in de Bijbel. Want de derde dag is nu eenmaal na twee dagen. Beide verwijzingen kom je in de schrift tegen. Talloze malen. Nou, er zijn altijd nog mensen die vragen, hoe zit het nou met die drie dagen en drie nachten dan? Maar daar heb ik het nou niet over. Hè? Zodra we aan Jona beginnen, zal ik dat met u bespreken. Maar wat ik u wel wil zeggen, is dat het geen enkele twijfel leidt dat de opstanding van Christus plaatsvond op de derde dag. Oftewel, ten derde dagen, ik heb het lijstje hier niet bij me, maar ik heb het pas zitten maken. Dat wordt zo ontzettend vaak gezegd, dat hij zou opstaan ten derde dag, op de derde dag. Dat kan niet misverstaan worden. Of na drie dagen, of in drie dagen, dat komt ook nog alles voor. En dan komt men altijd met het probleem van, ja, maar er staat toch drie dagen en drie nachten. Weet je hoe vaak dat er staat? Ja, net één keer, ja. Dat is net één keer. In Matthäus 12. Het is de enige keer dat er staat drie dagen en drie nachten. En daar wordt de term ontleend aan Jona. Zodat het niet eens een Griekse uitdrukking is, maar een Hebreeuwse. En dat verklaart meteen het hele probleem altijd. Maar goed, het staat er maar één keer. En ik vind dat zo opvallend, omdat er hele boeken over volgers geschreven zijn om te laten zien hoe je die 3 dagen en 3 nachten zou moeten rekenen. Je krijgt de meest vreemde constructies van dat de heer stierf op woensdag en toen op zondagmorgen opstond en toen waren er toch 3 dagen en 3 nachten voorbij. Daar moet je een heel boek over vol schrijven, want anders kun je dat nooit aantonen natuurlijk. Hè. Dat kun je nooit uitreden, dat klopt namelijk nooit. Het is absoluut onmogelijk 3 dagen en 3 nachten, letterlijk apart geteld. Want dat zou betekenen of dat de heer 's morgens vroeg stierf, om dan ook een keer weer op een andere dag 's morgens vroeg op te staan. Of, aangezien hij laat in de avond stierf, moet hij dus een keer laat op de avond zijn opgestaan. En we weten dat dat niet het geval is. Dus die 3 dagen, 3 nachten kun je wel vergeten. Bovendien zou zijn hele redenering in strijd zijn met talloze andere schriftplaatsen waar ronduit staat, was op de 3e dag. En toch zijn er heel wat geweest die in de loop der tijd, tot in onze dagen aan toe, hun tijd hebben besteed aan het verklaren van hoe je die 3 dagen en 3 nachten zou moeten tellen. Je kan het wel zeggen, je moet ze helemaal niet tellen. Je moet alleen tellen 3 hetmalen, niet 3 dagen en 3 losse nachten. Je moet 3 kalenderdagen tellen en de uiteinden moet je meetellen. Je moet inclusief rekenen, want dat gaat in de hele Bijbel zo, tenzij anders vermeld. En hier is het gewoon vermeld hoe je rekenen moet. Want er staat, dat is er opstaan op de 3e dag. Er staat er vele malen. Er is geen probleem over. Dat wil zeggen, hij stierf dus op vrijdagavond. Of vrijdag tegen de avond moet ik zeggen. En hij stond op zondagmorgen. Dat is het hele verhaal. Er is niks moeilijks aan. Nou, daar heb ik het wel eens een keer over. Anders moet u te zijn de tijd maar luisteren naar de bandjes van Jona. Want daar zal ik het dan wel uitgebreide bespreken, omdat daar de uitdrukking 3 dagen en 3 nachten vandaan komt. De opstanding is dus op de 3e dag, ten 3e dagen. En het kan zijn na 3 dagen, maar dan is inclusief gerekend. Kan ook zijn na 2 dagen, maar dan is niet inclusief gerekend. Dat is het hele verhaal. En in het Nederlands kan dat dus ook inderdaad allebei. Dus wat hier gebeurt, na 2 dagen... En op de 3e dag zou het gebeuren. Men weet dat omdat er zoveel schriftplaatsen daarover spreken. Trouwens, die schriftplaatsen uit Matteüs 12, waar die 3 dagen en 3 nachten vermeld staan, spreekt daar ook over. Want daar zegt de Heer dat Israël een teken zou ontvangen, het teken van Jona, over die 3 dagen en 3 nachten. En dat houdt ook inderdaad in dat niet alleen de zoon des mensen, namelijk de Heer Jezus, maar dat ook de zoon des mensen, namelijk Israël, op de 3e dag zou opstaan uit de dood. Ja, want de zoon des mensen is niet alleen de Heer Jezus. Je kunt de term ook breder toepassen, dan wordt hij toegepast op heel Israël. Er is niks moeilijks aan. Want laten we zeggen dat Abraham in zijn tijd was de zoon van Adam, de erfgenaam van Adam. Isaac was dat, Jacob was dat. En via hem gaat de titel over op al zijn afstammelingen in brede betekenis. De hele Israël is zoon des mensen. Dat is precies hetzelfde verhaal als wat verteld moet worden naar aanleiding van Jesaja, waar gesproken wordt over de knecht des Heren. Wij zeggen de knecht des Heren, dat is Christus. Dat is natuurlijk juist. Maar het neemt niet weg dat het Jodendom gelijk heeft wanneer het zegt dat de knecht des Heren Israël is. Dat is ook waar namelijk. Maar het is een bredere toepassing van hetzelfde begrip. In hetzelfde Bijbelboek. Daar staat het gewoon, dus dat kan helemaal niet anders. Nou, zo is het met die titel zoon des mensen ook. En als de Heer dus zegt in Matteüs 12, dit geslacht zal geen ander teken ontvangen dan dat van Jona. Van Jona, namelijk de zoon des mensen. Gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis. Zo zal de zoon des mensen zijn 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde of zoiets. Dan betekent dat moet toegepast worden natuurlijk op de Heer Jezus zelf. Maar tegelijkertijd ook op Israël. En het beeld van Jona wordt toegepast op Israël. Bovendien de profetieën van Jona zijn niet eens te begrijpen als ze niet worden toegepast op Israël als natie. Nou, alleen al op grond van die profetie weet men dus dat Israël opstaat ten 3e dagen. Dat is niks moeilijks, verrassend is echter, dat zal voor het Jodendom ongetwijfeld verrassend zijn, dat inderdaad Jezus van Nazareth opstond ten derde dagen. Dat is iets waar even niet mee gerekend wordt natuurlijk. Staat trouwens ook niet in het Oude Testament zo. Niet zo expliciet letterlijk, hè. Maar daarom is het wel zo. Het probleem wat we hier dus tegenkomen is eigenlijk niet dat er zomaar staat dat het op de derde dag zal gebeuren. Want dat wist, zelfs Petrus wist dat eigenlijk wel. Dat Israël op dezelfde dag, op de derde dag zou herrijzen. Het probleem is echter dat men niet weet hoe lang die dagen duren. He? Dat was het eigenlijke probleem. Want het moet duidelijk zijn dat de wedergeboorte, de verrijzenis, het herstel van Israël natuurlijk gewoon plaatsvindt bij het ingaan van het nieuwe verbond. Bij de bekering van Israël, bij de komst van de Messias enzovoorts. De vraag is dan alleen wanneer gebeurt dat? En het antwoord is wel na twee dagen en dus op de derde dag. En het eigenaardige is dan dat Israël opgeroepen werd tot bekering, en in verband met het nieuwe verbond trouwens ook al, in de dagen van onze bedeling, dat wil zeggen bijna 2000 jaar geleden, in de dagen van handelingen, de dagen van de opstanding van Christus, daar gebeurde dat al. En er werd het nieuwe verbond aan Israël gepredikt. En als je dan zou zeggen, maar dat kan toch niet, want toen waren de drie dagen niet om. Dan zeggen we, ja, de drie dagen waren om. Want die drie dagen waarop ze, waarna ze levend gemaakt zouden worden, zijn de dagen van de Zoon des Mensen. En ik bedoel gewoon Christus nu. Die na twee dagen en op de derde dag opstond uit de dood. En dus zou Israël herrijzen kunnen. Ja, maar meer staat er niet. Er staat niet van waar die dagen geteld worden. En het blijft zo dat het woord dag in het Hebreeuws de betekenis houdt van een zekere tijd. Hoe lang weten we niet? Het hangt van het verband af. Moet er expres bij verteld worden, anders weten we niet hoe lang een jom een dag duurt. Zie. En hier staat gewoon, hij zal ons na twee dagen levend maken, op de derde dag zullen we ons doen verrijzen. Wel, op de derde dag sinds wanneer? Van waaraf gerekend en hoe lang zijn deze dagen? En als je dat toepast op handelingen, handelingen 2 bijvoorbeeld, waar Petrus Israël oproept tot bekering en tot het aanroepen van de naam des Heren, hij is degene die daar in zijn toespraak Joël 2 aanhaalt en letterlijk zegt dat Joël gezegd heeft, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En Petrus wekt die mensen daar in Jeruzalem op om dat toch vooral te doen. He? Nou, en dan zouden zij natuurlijk moeten komen met de profetie van Hosea en zeggen, ja, dat kan niet, de drie dagen moeten nog passeren of zijn nog niet om. En als ze dat gedaan zouden hebben, zou Petrus ongetwijfeld geargumenteerd hebben, wel, Christus is toch opgestaan ten derde dag, het klopt toch? Hij stierf op vrijdag, stond op de eerste dag der week, hij is opgewekt ten derde dag. Dat is trouwens eigenlijk de inhoud van de toespraak van Petrus, waarbij natuurlijk niet al te veel nadruk valt op die derde dag, maar de nadruk ligt wel op het feit dat hij opstond uit de dood. En dat er dus op de derde dag, of sinds de derde dag, herrijzenis is. En bij de herrijzenis van Christus wordt uiteraard een begin gemaakt met de herrijzenis van Israël. Dat kan namelijk niet anders. Trouwens, als Israël ooit opstaat uit de dood, zal het zijn op grond van de opstanding van Christus, of samen met Christus. Precies zoals het trouwens met ons het geval is. Onze opstanding is ook op grond van en samen met Christus. Wel, de derde dag was daar en er was dus opstanding. Toch gebeurde het niet. Dat wil zeggen, Israël als natie werd niet levend. Integendeel, duurde zelfs enkele jaren, toen werd Israël weer een keer verstrooid. Of het restant van Israël werd verstrooid onder de volkeren. Dus het werd niet levend daar. Er werden enkelingen levend, waar horen u en ik bij, maar het gebeurde verder niet. En toen moest Petrus dus alsnog een enige toelichting geven op de prediking. En dat doet hij dan ook in 2 Petrus 3 is dat. Het is heel eenvoudig hoor. 2 Petrus 3. Het zal de meeste van u inmiddels wel bekend zijn, maar dat moet ik toch zeggen in dit verband. 2 Petrus 3, waar de apostel Peter spreekt over het merkwaardige verschijnsel van het uitblijven van de bekering van Israël en de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, Israël staat nog maar steeds niet op uit de dood, het herrijst nog steeds niet, enzovoorts. En de 3 dagen zijn toch misschien om, of toch niet? Nou, en dan zegt Petrus, dan zegt nou, die belofte die wordt toch wel vervuld hoor, dat komt wel. Doch, 2 Petrus 3 vers 8, doch, deze ene zaak, zij u niet onbekend, let op, het is 1 zaak, niet 2. Dus deze ene zaak, zij u niet onbekend, geliefden, dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar. Er staat niet dat een dag bij de Heer is als 1000 jaar, maar 1 dag, er staat het telwoord, 1 dag, dus er wordt nauwkeurig gerekend. Het is niet een onbepaald lidwoord, wat trouwens niet eens bestaat, hè? Maar het is het hoofdtelwoord, dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar. En daarmee is de zaak beantwoord, want we hadden 2 dagen te gaan om na 2 dagen weer levend te worden. En Petrus zei, nou 1 dag is 1000 jaar. En die andere 1000 jaar is dan natuurlijk ook 1 dag, daar staat er meteen achter. En 1000 jaar is als 1 dag. Het zijn die 2 dingen, het is 1 ding. Hè? 1 dag is als 1000 jaar. En die andere 1000 jaar is dus ook 1 dag. Zo zegt hij het namelijk in deze volgorde. Kortom, het zijn 2 dagen van 1000 jaar. En meteen gaat hij verder met zijn onderwerp. De Heer vertraagt de belofte niet. Het is geen uitstel. De tijd staat namelijk vast. De Heer vertraagt de belofte niet. Er moeten gewoon 2 dagen voorbij gaan van 1000 jaar. De Heer vertraagt de belofte niet. Maar is langmoedig over ons, niet willende het enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Nou, de zaak is nou, dat in de voorgaande verzen van hoofdstuk 3 wordt gesproken over dat er was een belofte van de toekomst des Heren, gepaardgaande met een belofte natuurlijk van een oordeel wat er komen zou over de volken en uiteindelijk over de gehele aarde. En daar gaat hij op verder in vers 9 en daartussendoor zegt hij, doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefd, het 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Kijk, dan of Petrus is compleet van slag, of iemand heeft er een vers tussenin geschreven, of dit vers spreekt gewoon over de tijd die zou passeren tot aan de vervulling van deze belofte van de parousia, van de toekomst des Heren. Het is gewoon geen andere mogelijkheid. Dus het woord recht wil doen, als je werkelijk de Bijbel bestudeert in plaats van losse teksten eruit, dan zul je moeten concluderen dat 2 Petrus 3 vers 8 de tijd geeft die zou verlopen tot aan de wederkomst van Christus, om het dan maar eenvoudig te zeggen. En dat zijn dan 2 dagen van 1000 jaar. Nou, dat er 2 dagen waren, dat wisten we. Wisten we alleen niet hoe lang die dagen zouden zijn. En hier blijken ze te duren 1000 jaar. Zie. En weet je wat het probleem is? Dit vers wordt ook wel eens bij een andere gelegenheid aangehaald. In verband met dat wij het hebben over het 1000-jarig rijk. En er zijn altijd mensen die zeggen, ach ja, maar een dag is bij de Heer als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag, dus je weet niet hoe lang het duurt. Waarmee het vers dus compleet een tegenovergestelde betekenis heeft gekregen. Hier staat juist hoe lang het wel duurt. Wel, niet dat koninkrijk, niet die 1000 jaren van binden van Satan uiteraard. Maar hier wordt de tijd gemeten tussen de opstanding van Christus en de opstanding van Israël. En het gaat niet om 1 dag is als 1000 jaar, zo van je kan het niet weten. Het is dat 1 dag, zodat een exacte aanduiding wordt. 1 dag is als 1000 jaar. Niet bij wijze van spreken, maar heel exact. En het wordt herhaald, weliswaar in de omgekeerde volgorde, maar het wordt herhaald. En dat betekent dat we er totaal 2 te rekenen hebben. En dat we er 2 te rekenen hebben, dat vloeit natuurlijk voort uit de Oud-Testamentische profetie. En uit het principe dat na 2 dagen, op de 3e dag, pas het leven tot stand komt. Dat is het hele verhaal en daarmee doen we volledig recht aan het vers 2 Petrus 3 vers 8 en aan de plaats die het in het betoog van Petrus inneemt. Hij heeft het niet over de 1000 jaren waarin Satan gebonden wordt of iets dergelijks, waarvan je dan niet weet hoe lang het precies kan duren. Maar heeft het over de tijd die daar nog aan vooraf gaat. Heeft het over de tijd waarin wij leven, de tijd van het uitblijven van de wederkomst van Christus. Oftewel, de tijd van de langmoedigheid Gods, want zo heet dat. En dat is niet 1000 jaar, maar het is 2000 jaar. Hetgeen natuurlijk overeenkomt met het andere schriftgedeelte, wat u langzamerhand ook allemaal al kent, denk ik, hè? Dat uit Jozua 3, waar gesproken wordt over de, wat wij dan noemen, de intocht in Canaan, waar Israël de Jordaan over zal trekken, het land in, en dat intrekken van Israël in Palestina, wel, dat is één gebeurtenis, is één geheel. Maar het wordt verdeeld in twee stukken, met daartussenin 2000 el. Dat is in Jozua 3. Waar Israël door de Jordaan zal trekken, en u moet goed begrijpen, daar trekt Israël door de Jordaan, maar samen met de Ark des Verbonds. Je vindt daar de Ark des Verbonds en Israël, ze worden apart genoemd. En ze moeten allebei de Jordaan door. En de normale gang van zaken is dat natuurlijk die ark en Israël één geheel vormen. De ark is in het midden van Israël en het gaat als één geheel door de Jordaan over. En zo zou het kunnen zijn bij de wedergeboorte van Israël. Want dit trekken door de Jordaan is een type van de wedergeboorte van Israël natuurlijk. En zo zou het kunnen zijn bij de wedergeboorte van Israël, namelijk de Heer zelf staat uit de dood op de derde dag. En het ligt voor de hand dat dan ook inderdaad Israël uit de dood opstaat op grond van de prediking van Petrus en de apostel, de Pinksterdag en de dagen daarna. Zo zou het gekund hebben. En de 3 dagen waren dan om. Maar dan zouden de 3 dagen slechts gerekend worden in verband met de Heer Jezus, zijn dood, begrafenis en opstanding. Maar wat er gebeurt in Jozua 3, is dat eerst de ark door de Jordaan trekt, en wel op de derde dag, dus een van die versen waarover de derde dag gesproken wordt. Zij vernachten al daar eer ze overtrokken, naar vers 2 van Jozua 3. Het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen. En als er niks bij staat, wordt er altijd inclusief gerekend, voor zover ik heb kunnen nagaan. En dus is het op de derde dag. Ze gingen door het midden des legers en ze geboden aan het volk, zeggende: wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw God ziet. En let wel, de staat verbond, maar we praten nou over de profetische betekenis en dus hebben we het over het nieuwe verbond. En dus over de opstanding van Christus en het in werking treden van het nieuwe verbond. Wel, wanneer je de ark des verbonds des Heer uw God ziet en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na, dat er nogthans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde bij de 2000 ellen. In de maat. En nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg weten die gij gaan zult. Want gij lieden zij door die weg niet gegaan gisteren of eergisteren. En wat er dus gebeurt, is dat na 3 dagen, oftewel op de derde dag, de ark des verbonds de Jordaan intrekt. En feitelijk op de bodem van de Jordaan blijft staan. Want daar komt het op neer. En vanaf dat moment heeft Israël nog 2000 el te lopen, te gaan. Heeft nog een weg van 2000 ellen, alvorens het de Heer zal ontmoeten. Dat wil zeggen, alvorens het de Ark des Verbonds weer zal zien op de bodem van de Jordaan. Waarbij de wateren weken. En dat is de weg die Israël niet gegaan was gisteren en eergisteren. Een weg waarbij de Heer niet in het midden van hen was. Waarbij de Heer hen al lang was voorgegaan, een weg van 2000 jaar, waarbij de Heer zijn aangezicht voor Israël verborg en feitelijk voor Israël gestorven was en daarom was op de bodem van de Jordaan. En hier vind je precies hetzelfde verhaal. Je vindt eerst op de derde dag dat het gebeurt, dus na 2 dagen op de derde dag, en daarna vind je dat Israël zelfs na 2000 el de Jordaan doortrekt. En dus in het derde duizendtal ellen, zo zou je dat dan moeten zeggen. Hè? Dus na de 2000. En dus na 2000 jaar. Dat is de betekenis. Zodat we niet alleen hebben de verwijzing van die twee dagen, maar we hebben ook de verwijzing van de 2000 ellen die genoemd worden in Jozua 3. Nou, dat lijkt me wel genoeg. Het is in ieder geval duidelijk dat na twee dagen, oftewel op de derde dag, de wedergeboorte van Israël zou plaatsvinden, zoals het ook het geval was met de wedergeboorte van Christus zelf. We kunnen zeggen, het had op dezelfde dag kunnen gebeuren, de wedergeboorte van Israël en de wedergeboorte van Israël. Dat is natuurlijk theorie, hè? Dat de Heer en Israël samen dezelfde dag zouden wedergeboren worden. Het zou het ook na drie dagen geweest zijn, maakt niks uit. Maar het blijkt dat er een verschil is. Eén is twee, is drie dagen op gewone kalenderdagen. Het andere zijn drie dagen, maar dan gerekend met dagen van 1000 L. Zo is het nou eenmaal. Maar de woorden blijven van kracht. Komt en laat ons wederkeren tot de Heer, want hij heeft verscheurd en zal ons genezen. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. Die derde dag zou dus gewoon kunnen zijn de dag van de opstanding van Christus. Dat zou kunnen. En in die zin hebben wij hier deel aan gekregen. Maar het kan net zo goed slaan op de toekomst van Israël na twee dagen van 1000 jaar. En ik heb al eerder voor u uitgerekend dat 2000 jaren van 360 dagen gerekend vanaf de opstanding van Christus tot aan de wedergeboorte van Israël inderdaad overeenkomt met andere tijdsberekeningen uit de schriften, uit de profetieën. Dat wil zeggen dat daarmee gewoon bepaald wordt welk jaar, dan hou ik het maar op het jaar nauwkeurig dan, hè, in welk jaar deze dingen zich zullen afspelen. Niet, bovendien geloof ik trouwens ook dat de opstanding van Christus, of de opstanding van Israël, de wedergeboorte van Israël, feitelijk plaatsvindt eveneens in de dagen van ongezuurde broden rond het feest van Pascha, zal ik dan maar zeggen. Een beetje algemeen hou ik het dan maar. Maar in ieder geval in de maand Nisan, de maand Aviv van het betreffende jaar. Goed. Hij zal ons dus na twee dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dat is precies ook wat er met Jona gebeurde. Na twee dagen en op de derde dag werd hij uitgespuwd. Kwam hij boven water. Leuk is dat, hè, dat je dat zo zeggen kunt steeds. Hè. Kwam Jona weer boven water als het zand der zee. Alsof ik bij het strand zelf hoorde, denk ik altijd maar. Nou, zo is het. Uit de zeeën, uit de heidenen, werd hij gebracht op de oever. En wat ging hij doen? Wel, het evangelie prediken aan de wereld. Nou, de hoofdstad van de wereld, Nineveh, maar de typologie is duidelijk. Hij ging het evangelie prediken aan de wereld met als resultaat dat de wereld ook inderdaad bekeerd werd. Dus in de toekomst Israël tot bekering komt, dan zal het ook tot resultaat hebben dat datzelfde Israël het evangelie van het koninkrijk van Christus zal prediken aan alle volkeren, met als resultaat uiteindelijk de bekering van de wereld. En dat sluit volledig aan met de strekking van Hosea. Ik kom daar straks op terug. Want daar gaat het om het verschijnsel dat Israël het woord of de kennis verworpen heeft. Heeft de Heer verworpen, het heeft de kennis van de Heer verworpen. Daarom kan Israël het priesterambt niet bedienen. Het kan haar priesterlijke en dus verkondigende taak niet uitvoeren. Maar in de toekomst zal Israël weer levend gemaakt worden. Op de derde dag zal het weer uitgespuwd worden door de vis, zal ik maar zeggen. En uit de ballingschap terugkeren. En dan zal het inderdaad de Heer kennen. En dus ook die kennis van de Heer verbreiden onder de volkeren. En dat is precies wat in vers 2 en 3 naar voren komt. Maar daarover hebben we het weer na de pauze. En zo waren we nog steeds in vers 2. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Namelijk op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dat en wij zullen voor zijn aangezicht leven kan natuurlijk uitgelegd worden als hetzelfde als hij zal ons doen verrijzen. Dat wil zeggen, wij zullen voor zijn aangezicht leven worden. Maar dat is kennelijk niet de bedoeling dat het er zo, dat zo uitgelegd wordt. Er staat niet, wij zullen voor zijn aangezicht levend worden, maar we zullen inderdaad, nadat wij verrezen zijn, voor zijn aangezicht leven. Het heeft dus te maken inderdaad met de praktische levenswandel, de verdere geschiedenis van Israël daarna. Daar blijkt, want er staat namelijk gewoon in het volgende vers. Daar staat, dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad, enzovoorts. Wij zullen voor zijn aangezicht leven. Wel, leven is altijd leven voor iets of iemand. Of in betrekking tot iets of iemand. Dat heb ik wel eens meer uitgelegd. Leven is net als dood een betrekkelijk begrip. Je kunt tegelijkertijd dood zijn en leven. Dood zijn voor de een en leven voor de ander namelijk. Zo is het met de natuurlijke mens. Hij leeft voor zichzelf of voor elkaar desnoods, maar is dood voor God. En hier staat dan over Israël, wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dat betekent dat het levend zal worden voor de Heer. En leven voor iets of iemand wil zeggen iets of iemand kennen of gemeenschap hebben. En dat is dan ook wat prompt wordt uitgelegd in het volgende vers. Er staat eerst, wij zullen voor zijn aangezicht leven. En dus staat er, dan zullen wij kennen. Want kennen is gemeenschap en leven is ook gemeenschap. Het zijn dus gewoon synoniemen. Nou, als er staat, wij zullen voor zijn aangezicht leven, dan is dat het tegenovergestelde van wat in de meeste van deze hoofdstukken in Hosea beschreven wordt. Namelijk, in die hoofdstukken wordt beschreven dat Israël helemaal niet leefde voor God, helemaal de Heer niet kende, geen gemeenschap had met de man, met de Heer dus, maar in tegendeel overspel pleegde en dat soort dingen meer. Vandaar dat hier verwezen wordt naar wat er zal gebeuren in de opstanding of bij het nieuwe verbond of bij het herstel van Israël. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. En dus zal Israël dan de Heer kennen. En dat staat er ook inderdaad achter. Dan zullen wij kennen. Sterker nog, wij zullen vervolgen om de Heer te kennen. Dat betekent dat ze daar naar zullen jagen. Vervolgen is hetzelfde als jagen. Hè? Wij zullen naar jagen om de Heere te kennen. Om te leven in gemeenschap met de Heer. Maar het vers staat natuurlijk weer in contrast tot vers 6 van hoofdstuk 4. Waar staat, mijn volk, Ami, is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Het is gestorven, want het is uitgeroeid, het is gestorven ooit, omdat het zonder kennis was. En als het weer levend wordt, dan is het opdat het kennis zou hebben. En dat is ook wat dan uitgelegd wordt. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heer te kennen. Het gaat niet om kennis in het algemeen, uiteraard. Maar gaat om het kennen van de Heer. Dat is een algemeen gegeven wat in het Oude Testament, maar met name ook in het Nieuwe, verder naar voren wordt gebracht. Het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Verbond is onder andere dat men onder het Oude Verbond de Heer niet kende en onder het Nieuwe wel. Dat wil zeggen, onder het Oude Verbond bleek het onmogelijk te zijn eigenlijk, althans voor de mens, bleek het onmogelijk te zijn om de Heer te kennen en dus om te leven. Terwijl onder het Nieuwe Verbond het tegenovergestelde waar is, blijkt onmogelijk daar om de Heer niet te kennen. Want anders ben je niet onder het Nieuwe Verbond namelijk. En als je leeft onder het Nieuwe Verbond, dan heb je gemeenschap met de Heer. Dat is ook wat dan Romeinen 8 zegt, dat we ervan verzekerd zijn dat niets ons kan scheiden, dat is dood, dat niets ons kan scheiden van de liefde, dat is leven, ja, van de liefde Gods welke is in Christus Jezus, de liefde die in onze harten is uitgestort. Dat is het kenmerk van het nieuwe verbond. U weet, het oude verbond is dat verbond waarbij God zijn woord, zijn wet gaf op stenen tafel in de handen van de mens. En die mensen niet prompt die stenen dingen kapot vallen. Terwijl in het nieuwe verbond wordt hetzelfde woord, het woord van God bedoel ik dus gewoon, geschreven in de harten der mensen. En daar kan het niet kapot. Het zat er definitief in. Het wordt niet opgelegd, opdat de mens het zal dragen, maar het wordt ingeschapen. Precies zo wordt het gezegd in Jeremia 31. En daarom wordt als kenmerk van het nieuwe verbond gegeven dat men de Heer zal kennen. Dat betekent dat het een waarheid is in verband met onze tegenwoordige bedeling, maar net zo goed is het waar in verband met de toekomende bedeling van het geopenbaarde koninkrijk. Dat kennen, dat zagen we natuurlijk eerst in Hosea al, hè? Waarover dat kennen gesproken wordt. In Hosea 2 bijvoorbeeld, vers 19. Waar staat dat de Heer zegt tot Israël: en ik zal u mij ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen. Natuurlijk, gij zult gemeenschap hebben met de Heer, maar het is wel degelijk ook een kennen van de Heer. Dat was in 2 vers 19, daarna in 4 vers 6 stond dan dat de kennis verworpen was, en daarom zal de Heer ook hen verwerpen. En daarna in hoofdstuk 6 zijn we nu terechtgekomen waar staat dat zij de Heere zullen kennen. En in vers 6 van hoofdstuk 6 staat: want ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offer, en tot de kennis Gods meer dan tot brandofferen. Heel elementair schriftplaats, want er staat dat God meer belang had bij al die offers van het Oude Testament, of minder belang had bij die offers van het Oude Testament, maar meer belang had bij kennis van God. Dat is wat ik zo vaak loop te vertellen, dat de wet niet is om uitgevoerd te worden in de eerste plaats, maar de wet is in de eerste plaats opdat men daardoor de Heer zou kennen. Dat is de beste manier om de wet uit te voeren. Te komen tot kennis van de Heer. Nou, dat wordt vele malen vaker herhaald, niet alleen hier in Hosea, maar ik neem maar even wat Jesaja, het meest bekende natuurlijk, onder de grote profeten. Neem we Jesaja 11. Heel bekende verzen. In Jesaja 11 wordt gesproken over het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Dus het mij vraagt niet speciaal de 1000 jaar, maar daarna. Maar dat maakt geen verschil. Het gaat om het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Dus onder het nieuwe verbond, het eeuwige verbond. Het gaat dan ook over de nieuwe en eeuwige schepping daar. En er staat in vers 9 van Jesaja 11: men zal nergens leed doen nog verderven. En verderven, dat is het woord voor de werking van de dood. Hè? Men zal nergens leed doen nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn. Gelijk de wateren de zee bedekken. Of de bodem der zee staat er dan. Maar wateren zijn natuurlijk aan de ene kant het beeld van de heiden, aan de andere kant is het een beeld van het woord van God. En waar dat samen gaat, vind je dat inderdaad het woord van God verspreid is onder alle volkeren, of bij alle heiden of over alle heiden, of hoe je dat maar zegt. Dat is wat hier ook gezegd wordt: de hele aarde zal vol zijn van kennis des Heren. Dat wil zeggen dat de hele aarde in gemeenschap is met de Heer. En er geen sprake meer is van afgoderij of overspel of wat dan ook. Maar ook is dat natuurlijk een kennen meer op het intellectuele vlak, zal ik dan maar zeggen. Het is ook een verstandelijk kennen. Maar in het algemeen is de uitdrukking van leven. Dat is een beschrijving dus van de situatie onder het eeuwige nieuwe verbond. Dus niet alleen de 1000 jaar, strikt genomen is het zelfs zo dat de voorgaande versen uitdrukkelijk niet over de 1000 jaren gaan, maar wel over het eeuwige koninkrijk van Christus. En de algemene kenmerk daarvan is: daar is geen leed, daar is geen dood, er is geen verderving, daar is kennis, want kennis is leven. En daarom staat het: de aarde zal vol van kennis des Heren zijn. In de praktijk betekent dat ook dat de aarde vol zal zijn van de Heren. Niet alleen van kennis van de Heer, maar de aarde zal vol zijn met de Heer. De Heer zelf is immers degene die de aarde zal vullen. Of de Heer zelf is immers de steen die zonder handen is afgehouwen van de berg en die de hele aarde vult. Volgens Daniel 2. De aarde is niet alleen vol van kennis des Heren, de aarde zelf is vol van de Heer zelf. En in de praktijk is dat gewoon hetzelfde. De enige manier waarop wij vervuld worden met de Heer is door kennis te hebben van de Heer. En dat zit hem niet in het hoofd hoor, dat zit hem echt in het hart. Ja, je hebt er je hoofd bij nodig, maar om gewoon te eten heb je ook je hoofd nodig, hè. Ja, daar zit je mond in en je oren zitten daar ook in. Dus om je hart te vullen heb je oren nodig. En dat zit ook allemaal in het hoofd. Dus. Maar gaat niet om het hoofd, gaat om het hart. Dus de hele wereld, de hele schepping zal vol zijn. De hele aarde zal vol zijn, staat er van kennis des Heren. En dan blader ik even verder naar Jesaja 54, waar ook gesproken wordt over het toekomstig herstel van Israël. Jesaja 53, daar waren we vanavond al. En dit is Jesaja 54, waar staat, even kijken, nou kan ik het niet vinden, oh ja, vers 13, Jesaja 54, vers 13, waar staat, en al uw kinderen, ik denk dat er staat zonen, maar het maakt nou niet uit, hè, al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En het gaat over het toekomstig herstelde Israël onder het nieuwe verbond. En het zal dan geleerd zijn, onderwezen zijn dus door de Heer. Kijk maar eens wat er staat in vers 10. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijn vredes, wel dat is het nieuwe verbond immers, het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Daar zijn we weer in Hosea terug, Rugama. Hij is degene die zich ontfermt. En hij doet dat op grond van het nieuwe verbond, wat inderdaad vrede brengt. Het brengt het vrederijk, maar brengt ook vrede in het hart. En dat is wat wij ook ontvangen hebben. Wij leven ook onder hetzelfde nieuwe en eeuwige verbond. God heeft zich over ons ontfermd. En daarom worden ook wij door de Heere geleerd. Dat is tenminste de bedoeling. En dat staat hier dan ook, hè. Al uw kinderen, al uw zonen zullen van de Heere geleerd zijn. En de vrede uw kinderen zal groot zijn. En naarmate je meer van de Heer geleerd hebt, toen, nou, diezelfde mate is de vrede groter. Kan niet anders hoor. Naarmate je de vredevorst beter kent, zul je zelf ook meer vrede hebben. Uiteraard, al onvrede komt voort uit ons eigen hart. En vrede is afkomstig van Christus. Hij is onze vrede, zegt Paulus in Efeze 2. Dus het volk zal onderwezen zijn door de Heer zelf, zoals het hier staat. En dan blader ik me verder naar Jeremia 31, want dat is natuurlijk het meest bekende schriftgedeelte wat over het nieuwe verbond handelt. Dat is ook het hoofdstuk waar staat dat de Heer wat nieuws op de aarde zou scheppen. Dat namelijk de vrouw de man zou omvangen. Dat is de uitbeelding van gemeenschap in vers 22 van Jeremia 31. En gemeenschap hebben is immers kennen. En dat kennen, het omvangen, komt dus tot stand via een nieuwe schepping. Die zal wat nieuws scheppen op de aarde, want de hele aarde zal vol zijn van kennis des Heren. De hele aarde zal vol zijn van gemeenschap met de Heer. Zo staat het, de vrouw zal de man omvangen. Maar dat is niet vers wat ik wilde aanhalen, want ik ga verder naar vers 33. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Dan kunnen ze tenminste niet stuk laten vallen. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot God zijn. En ze zullen Ami zijn. Ze zullen mij tot volk zijn, hè. En zij zullen niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder leren, zeggende, ken de Heere. Dat is leuk, hè, dat het woord naaste hier verklaard wordt. Dat betekent broeder. Dat is erg dichtbij dus. Ze zullen niet meer ieder zijn naaste, namelijk een ieder zijn broeder, mede-Israëliet in dit geval natuurlijk, leren of zeggen. Kent de Heere, want zij zullen mij allen kennen. Waarom? Omdat het woord in hun harten gegeven is. Omdat de Heer in hun harten woont. Daar is die gemeenschap. Zij zullen mij alle kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. En dat slaat natuurlijk op de tijd die hieraan vooraf ging, waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël had verborgen. Maar hij zal het niet meer doen. Zij zullen de Heer kennen. Dat is de belofte van het nieuwe verbond. En dat blijkt dan een van de grootste zegeningen te zijn. Want het betekent inderdaad dat de Heer niet ver af is. Niet ver weg in Jeruzalem of in de tempel of iets dergelijks. Laat staan ver weg in de hemel. Maar hij zou zijn in hun harten. In hun binnenste. God gaf zijn woord in hun hart. Maar dat betekent in de praktijk dat hij geeft de Messias. Hij geeft Christus. Hij geeft de Heer Jezus. Of zo wil de Geest in hun hart. En dat is de beschrijving van het nieuwe verbond. En dat is precies wat Petrus zegt op de Pinksterdag. Hij zegt, nee, we zijn niet vol zoete wijn, maar dit is wat Joël gezegd heeft over het nieuwe verbond enzovoorts. En over de uitstorting van de geest, want dat is het kenmerk van het nieuwe verbond. Dat de geest van Christus, of de geest des Heren gegeven wordt, en voor des Heren gegeven wordt, in de harten der mensen. In de praktijk dus, de gelovigen. Nou, dat was dan Jeremia 31, maar zo gaat het gewoon voort in het Nieuwe Testament. Want dan blader ik me even verder naar, gaan we het rijtje maar even af, dat is Lucas 1. De lofzang van Zacharias. Er staat in vers 76 van Lucas 1. En gij, kinderken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Herinner je even, Hosea 6, ze zullen voor het aangezicht des Heren leven. Maar de eerste die voor het aangezicht des Heren leefde, was de Heer Jezus toen hij uit de dood opstond. Ja, dat is zo. Hij was de eerste die leefde voor het aangezicht des Heren, voor het aangezicht Gods. En wat zou je dan doen? Wat doet iemand die leeft voor het aangezicht des Heren? Wel, zijn wegen bereiden. En dan staat hier ook, om zijn volk kennis der zaligheid te geven. Let wel, er staat niet om zijn volk zaligheid te geven. Dat is dus wel zo, maar dat staat er dus niet. Hè? Er staat om zijn volk kennis te geven. De volgende vraag is dan kennis van wat? En dan is het kennis van maakt niet uit. Kennis van zaligheid dan. Maar wie is dat? Hè? Of wat is dat? Je moet natuurlijk vragen, wie is dat? Wie is die zaligheid? Dat is gewoon Christus zelf. Hij is onze zaligheid inderdaad. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden. Want die dingen gaan samen. Als men kennis van zaligheid krijgt, krijgt men gemeenschap met de zaligheid. Of krijgt men deel aan de zaligheid. En dat is alleen in samenhang met vergeving van zonden uiteraard. Dus als zonden niet vergeven zijn, kun je niet deel krijgen aan de zaligheid. En wat de Messias zou doen, is zijn volk kennis van zaligheid geven. Of in gemeenschap brengen met de zaligheid. Of deelgeven aan de zaligheid. En dat houdt onder andere in vergeving hun zonden. En er staat er, door de innerlijke bewegingen, weet je nog, want het woord is gegeven in het binnenste, in het hart. Niet opgelegd, maar in het binnenste. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Een mooie titel voor de Heer Jezus natuurlijk. De opgang uit de hoogte. Maar hoe dan ook, er staat dus om zijn volk kennis der zaligheid te geven. Waarbij die kennis uiteraard nog steeds meer is dan alleen intellectuele kennis. Dat even tussendoor, dat de Heer de eerste was die leefde voor het aangezicht Gods in die zin. Dat staat ook uitdrukkelijk zo in Romeinen 6. Hè? Daar worden wij wel degelijk bij in betrokken, maar het staat over de Heer. Er staat namelijk in Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat betekent dat die opstanding is opdat men in nieuwheid des levens zou wandelen, namelijk tot heerlijkheid des Vaders. Dat is waar voor de Heer Jezus, maar de bedoeling is dat wij die met hem zijn opgewekt precies eender leven, namelijk we hebben deel gekregen aan zijn leven en zijn dus opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. En dus is de bedoeling dat ook wij in nieuwheid des levens wandelen tot heerlijkheid des Vaders. En het wordt herhaald in vers 10. Waar staat dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. Want dood is een betrekkelijk begrip, een relatief begrip betekent dat. Men is dood voor iets of iemand en er staat hij is gestorven voor de zonde. Dat betekent dat hij is afgesneden van de zonde. Of aan de zonde is afgesneden van hem. En als wij met hem zijn gestorven, dan is de zonde van ons afgesneden en zijn wij afgesneden van de zonde. Dat is bijna precies wat er staat in Galaten 6, want er staat dat wij der wereld gestorven zijn en dat de wereld ons gestorven is. Het komt hetzelfde neer. Het is een afsnijden. En als dood of sterven een afsnijden is, en dus relatief is, dan geldt het ook voor het leven. Dat staat er dan ook achter. Dat staat namelijk in vers 10. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Dat betekent niet door God, maar dat betekent voor God. Hij leeft voor God, ten behoeve van God, of in het aangezicht Gods. En het volgende vers zegt het weer, alzo ook gij lieden, want dit stond er over de Heer Jezus in vers 10, nou, daar staat er, alzo ook gij lieden, houdt het ervoor, reken, staat er eigenlijk gewoon, logisch om mij, reken, dat gij wel der zonde dood zijt, net als Christus in vers 10, maar voor God levend zijt, net als Christus, en het heet hier dan in Christus Jezus onze Heer. En in de praktijk betekent dat, wat er aan staat aan het eind van vers 13 bijvoorbeeld, stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dat betekent dat ons leven is een leven voor God, een leven met God. Leven aan zich bestaat niet. Het is altijd leven met of met iets of in relatie tot iets of iemand. En dat leven is een leven voor God en tot God en tot heerlijkheid van God enzovoorts. Zie? En daarin is Christus uiteraard de eerste. En als men leeft voor God, dan betekent dat men inderdaad zijn woord ontvangt, want door dat woord is men levend geworden. En dus, als men leeft voor God, dan heeft men zijn woord in zich en dan heeft men dus kennis. Dan heeft men dus kennis van de Heer, kennis van God, kennis van de zaligheid. En dat is wat waar we nou even mee bezig zijn. Ik blader even verder naar Romeinen 11, vers 33... Als de apostel daar namelijk uiteengezet heeft in de voorgaande 11 hoofdstukken het heilsplan van God, want daar komt het op neer, hij heeft het in ten volle getekend en de samenhang ervan gegeven, dan zegt hij, eigenlijk moet ik zeggen, dan zingt hij, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Nou, daar gaat het om de wijsheid en de kennis van God. Het is het eerste wat de apostel bedenkt. Het eerste wat hij opkomt. O diepte des rijkdoms, Ja, niet een rijkdom van geld of goederen, maar een rijkdom van wijsheid en kennis van God. En dan staat er, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar wij hoeven ze niet te doorzoeken of na te speuren. Het verhaal is namelijk dat in de voorgaande 11 hoofdstukken deze wegen van, en oordelen van God bekend zijn gemaakt. Zie, wij hoeven ze niet zelf uit te vinden, God heeft ze bekend gemaakt. Ik weet dat deze versen worden wel eens helemaal verkeerd om weer eens gelezen. Zo van, we kunnen het toch niet naspeuren, want het is toch niet te doorzoeken. Dat staat er immers. Nee, dat is alleen als je een vers uit zijn verband haalt. 11 hoofdstukken lang heeft de apostel systematisch, op volstrekt logische wijze bovendien, dat hele werk van God in Christus uiteengezet. Met betrekking tot Israël, met betrekking tot de heidenen, en in verband met de profetieën enzovoorts. En dan aan het eind zegt hij wel, daar zouden wij nooit opgekomen zijn allemaal. Maar God heeft het ons geopenbaard. En dan komt deze uitspraak, o diepte des rijkdoms, beide de wijsheid en het kennis Gods. Wel om die kennis en om die wijsheid gaat het. En het is de bedoeling dat wij daar deelgenoten van gemaakt worden. Dat we kennis krijgen van deze dingen. Vandaar dat de apostel zich uitslooft om in deze tamelijk lange brief ons deze dingen mee te delen. Ik had trouwens moeten zeggen, vandaar dat de Heer de moeite neemt om ons in deze tamelijk lange brief deze dingen mee te delen. Hè? Maar wat dacht u van Romeinen 15? Romeinen 15, daar staat in vers 14, helemaal aan het eind van de brief dus. Daar staat, Romeinen 15, vers 14, doch mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelf, net als de apostel Paulus, hè, dat gij ook zelf vol zijt van goedheid. En dan vragen we altijd meteen, wat is dat nu weer, goedheid? En dan staat erachter, wel, vervuld met alle kennis. Kijk, als je vol bent, dan ben je vol, hè? Er kan niks meer bij. Er staat eerst vol van goedheid en daarna staat er vervuld met alle kennis. Daar kan je alleen maar uit concluderen dat die goedheid niet anders is dan die kennis. Dan kun je met twee dingen achtereenvolgens vervuld worden. Hè? Je wordt vervuld met goedheid, en die goedheid is kennis. Vervuld dus met goede kennis. De echte kennis dus. Niet de verkeerde, maar de goede kennis. Kennis van God namelijk. En als we vervuld zijn met deze kennis, dan zijn we ook machtig om ook elkander te bemoedigen. Te vermanen, staat er dan. Maar goed, ik ga er maar verder niet op in. Maar in ieder geval is het zo dat wanneer wij die kennis niet hebben, dan is het ook moeilijk om onze plaats in de gemeenschap in te nemen. En hetzelfde geldt voor Israël. Als het die kennis niet heeft, kan het zijn taak als priester niet op zich nemen. Kan het zijn plaats te midden van de volkeren niet innemen. En de Heer zette hen dus uit dat ambt in de tijd, volgens Hosea 4. Maar onder het nieuwe verbond krijgt het die kennis wel. En dan zal ook Israël machtig zijn om de volkeren te vermanen, te onderwijzen en al die dingen meer. En u ziet hoe belangrijk de apostel Paulus deze dingen vindt. Dat men vervuld wordt met alle kennis. Ik blader even verder. Sla Korinthe maar over, hoewel de Korinthebrief daar feitelijk ook over spreekt. Heel uitgebreid hoor. Het is de Korinthebrief waarin de apostel zegt, wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben. En in allen is de kennis niet. Nou, in sommigen niet tenminste. Maar ik laat over, ik ga naar Efeze. Efeze 1. Om een paar kernachtige uitspraken na te gaan. Efeze 1 vers 17. Er staat dat de apostel bidt, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Waartoe ontvangt men de geest? Nou, dat stond toch in Korinthe dus. 1 Korinthe 2. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Ja, precies. We moeten ze leren door de geest. We kunnen ze zelf niet naspeuren, zijn onderzoekelijk. onnaspeurlijk, maar God heeft ze ons geopenbaard door zijn geest. Staat ook daar in 1 Korinthe 2. En daarom bidt de apostel Paulus voor deze gelovigen in Efeze dat ze die geest zouden ontvangen. Een geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. In kennis van hem, zeggen andere vertalingen. En dat is het natuurlijk ook. Het gaat om dat we hem zouden leren kennen. Daartoe hebben wij die geest ontvangen. Daartoe is het woord. Dat is geest hoor. Daartoe is het woord in onze harten. Opdat wij hem zouden leren kennen. En opdat hij in onze harten zou zijn. Dat is het eerste waarvoor de apostel bidt. Wel, ze hadden waarschijnlijk nog een paar andere dingen die ze tekort kwamen. Hè? Maar hij bidt voor die geest opdat ze de Heer zouden leren kennen. Want dat is het hoofddoel. Daar is een mens eigenlijk voor geschapen. Dat hij gevuld zou worden met al de kennis Gods. Nou goed, we gaan bladeren even verder naar Efeze 4 bijvoorbeeld. Want daar heeft de apostel het over de praktische werkzaamheid van de gelovigen. De praktische functie van de gelovigen in hun leven hier op aarde. En dan staat er dat het de bedoeling is dat wij alle zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Tot de volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. En heeft hij net tevoren in de voorgaande verzen geschreven over de diverse bedieningen die er zoal in de gemeente zijn. Maar hij zegt dat al deze bedieningen of gaven er zijn tot de volmaking, tot het volwassen worden der heiligen, vers 12. Tot het dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat blijkt dan, opdat wij alle zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Wel, geloof is geloof in het woord van God en kennis is uiteraard kennis van het woord van God. En geloof en kennis, hebben beide van doen met het woord wat tot ons gekomen is en wat wij hebben aanvaard. Dus de bedoeling is dat we opgebouwd worden in geloof en in kennis. Het kan trouwens niet anders. Je kunt niet opgebouwd worden in geloof als je niet ook opgebouwd wordt in kennis. Want je gelooft uiteraard dingen die je weet. En als je dingen niet weet, kun je ze ook niet geloven. Dus als je ze eerst niet kent, kun je ze ook niet geloven. En de zogenaamde groei of toename in het geloof kan alleen maar als er een toename is in kennis. En wel, geloof kan men een ander niet geven. Kennis wel, kennis kun je gewoon overdragen. En kun je van een ander aannemen, zal ik maar zeggen. En zo werkt dat, hè. Geloof is dan ook door het gehoor, zegt de schrift. Maar je kunt ook zeggen, kennis is door het gehoor. Je moet de dingen hier, staat er trouwens ook, hoe zullen ze aanroepen die ze niet geloofd hebben? Enzovoort, hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? Iemand moet het een keer vertellen. En zo is het met het woord. We moeten komen tot kennis van het woord, opdat we het vervolgens ook zouden kunnen geloven. En mensen die zeggen, ik geloof de hele Bijbel, maar die niet weten wat erin staat, die praten eigenlijk gewoon wartaal natuurlijk. Dat is zo. Een beetje voorzichtig zijn van wat je zegt soms, hè. Maar zo is het wel. Je kunt alleen dingen geloven die je weet. En een concreet geloof kan alleen zijn een geloof in dingen die we ook inderdaad concreet weten. Begrijpt u me goed? Ik geloofde de Bijbel ook voordat ik wist wat erin stond. En ik weet nog niet wat erin staat. He, dus het staat op mezelf natuurlijk ook wel. Maar het blijft zo dat het een overmoedige uitspraak is te zeggen, ik geloof de hele Bijbel. Want je zou dan toch moeten weten wat erin staat eigenlijk. He. De bedoeling is dat we toenemen in kennis van God en daarom in kennis van het woord van God, opdat we ook zouden toenemen in geloof in het woord van God. Nou, gaan we maar gewoon verder, want het wordt steeds meer genoemd. Nou, het is namelijk Filippenzen 3, ga ik maar even naartoe, waar ook zo'n krachtige uitspraak staat. Waar Paulus alle dingen schade acht die hem eigenlijk gewin waren. Maar hij zegt in vers 8... Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Wel, je had ook kunnen zeggen natuurlijk, om de uitnemendheid van Christus Jezus, mijn Heer. Maar ja, dat staat er natuurlijk niet. Er staat om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer. En het ging om zijn kennis. In de voorgaande verse heeft hij het over wat hij allemaal kende voordat hij de Heer kende. Maar al wat hij voor die tijd kende, heeft hij overboord gegooid. Al waar hij tevoren deel aan had, heeft hij schade geacht. Om dan het meest nette woord maar te gebruiken. Hij heeft het schade geacht. Hij was immers besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet de Fariseeën en de ijveren vervolgen de gemeente en de rechtvaardigen die de wet is zijnde onberispelijk. Dat was nogal wat, hè, waar hij deel aan had en waarin hij zich beroemen kon. Maar hij achtte alles schade en hij ruilde het in voor een beter soort kennis en gemeenschap, namelijk de kennis van Christus Jezus. Mijn Heer, let op de volgorde van de woorden. Christus Jezus, mijn Heer, staat achterstevoren, historisch gezien. Maar het is de volgorde die voor ons van belang is. Christus, de opgewekte, die eens op aarde leefde als Jezus. En die niemand anders is dan Jehovah van het Oude Testament. En hij zegt dat het gaat om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die direct te zijn opdat ik Christus mogen gewinnen. En het aardige is, de eerste keer staat er kennis van Christus Jezus. Daarna staat er om wiens wil. Dat is taalkundig niet helemaal correct. Want dat wien, dat slaat op Christus Jezus, terwijl hij feitelijk gezegd had om de uitnemendheid der kennis. Hij had niet gezegd om de uitnemendheid van Christus, maar hij had gezegd om de uitnemendheid der kennis. Maar de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, is inderdaad een deel hebben aan Christus Jezus, mijn Heer. Vandaar dat de nadruk ligt op Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. Opdat ik, dat is de derde keer, opdat ik Christus mogen gewinnen. En wat eerst heet kennis van Christus Jezus mijn Heer, blijkt achteraf niks anders te zijn dan Christus zelf. Daarom, wie de kennis verwerpt, verwerpt zijn Heer. En toen Israël de kennis verwierp, verwierp de Heer dat Israël wat niet kennen wilde. Want het verwerpen van de kennis is niks anders dan het verwerpen van Christus zelf. En daarom, hier onder het nieuwe verbond en op de weg terug, gaat het erom dat wij hem leren kennen. Dat we komen tot kennis van Christus. Dat staat dan ook in vers 10, hè? Van Filippenzen 3. Opdat ik hem kennen, namelijk de kracht van zijn opstanding, die hem is dus de opgewekte Christus, of de in kracht opgewekte Christus. En wat eerst heet kennis, heet daarna gemeenschap. Zie? Omdat ik hem kende, de kracht zijn opstanding en de gemeenschap zijn lijdens, zijn doodgelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Wat is te moeilijk om het vers zelf uit te leggen. Maar het principe blijft natuurlijk dat het gaat om het kennen van Christus. En daarmee het deel hebben aan Christus. Het deel hebben aan zijn lijden. En daarna ook aan zijn dood en opstanding. Nou, de volgende bladzijde is bij mij Colossenzen 1 vers 9. Waar staat: waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. Er staat niet dat gij moogt vervuld worden met de geest. Wel, het is precies hetzelfde hoor. Maar er staat op dat gij moogt vervuld worden met de kennis van hem. Kennis van hem is uiteraard ook kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand. Dat is een verstand van geestelijke dingen, uiteraard. Daarom is het verstand over niet het oude verbond, maar een verstand over het nieuwe verbond. De geestelijke, onvergankelijke dingen. Opdat gij moogt wandelen, vers 10, waardiglijk de Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende, groeiende dus, groeiende in de kennis van God. Dat is wat de gelovige behoort te doen. Dat hij groeit in de kennis van God. En daarmee ook in geloof, uiteraard. Maar het begint uiteraard met kennis. Nou, dan blader ik verder naar 2, hoofdstuk 2, vers 3, waarvan Christus staat: in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Natuurlijk gaat het om Christus, maar het gaat erom wat we in hem en met hem vinden, namelijk kennis, wijsheid en daarmee gemeenschap en daarmee ook leven. En deze kennis van eeuwige dingen houdt meteen ook in eeuwig leven. Ik ben me bewust dat je die dingen alleen goed leert begrijpen als je er veel over praat, veel over hoort, veel over leest. Je moet die uitdrukking moet je eigen maken. Dan kun je niet op een briefje schrijven, dit is dat en zo is zo. Je moet de termen in hun verband in de schrift tegenkomen en zien hoe ze aan elkaar gekoppeld worden. Nou, ga dan gewoon even door dus. Naar 3 vers 10, waar staat in vers 9, ligt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot, want wordt het doel genoemd, die vernieuwd wordt tot kennis. Kennis van wat? Wat staat erachter? Die vernieuwd wordt naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. Het is dus kennis van hem die ons geschapen heeft. En daarom is het kennis van Christus, waarbij dat scheppen uiteraard niet gaat om de oude schepping, maar om de nieuwe schepping. U weet waarschijnlijk dat Colossense, de brief aan de Colossense parallel loopt aan de brief aan de Efeziërs. En in Efeze lees je inderdaad, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken welke hij voorbereid heeft, zodat we in dezelfde zouden wandelen. Dus Efeze 2, en daarnaast lees je dan Colossense 3 vers 10. Waar gesproken wordt over die schepping, maar het is dan een schepping niet van de oude mens, maar een schepping van de nieuwe mens. Het spreekt dus niet over geboorte, maar wedergeboorte. En die nieuwe mens wordt vernieuwd tot kennis. Dat is het doel namelijk. Kennis van Christus en leven met hem. Nou, dan ga ik nog even naar 2 Petrus. Daar waren we al vanavond en dan gaan we er weer even naartoe dan. 2 Petrus 1. Want dan hoort u toch eens van een ander, hè? Niet alleen van Paulus, die nou eenmaal de reputatie heeft een geleerde te zijn. Een reputatie die Petrus zich nooit verworven heeft, maar Petrus zegt precies hetzelfde. 2 Petrus 1 vers 8. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Zie, men blijft niet ledig, men wordt dus vol. Vol waarmee? Wel, kennis van de Heer Jezus Christus. De woorden staan wat anders gerangschikt dan we van Paulus gewend zijn, maar het is precies hetzelfde verhaal. De vrucht is dat we komen tot kennis van hem. En dan 2 Petrus 2 vers 20. Want indien zij nadat zij door de kennis van de Heere en zalig maken Jezus Christus enzovoorts, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, dan weet je meteen hoe je aan de besmettingen van de wereld ontvliedt. Niet door er hard voor weg te lopen, maar gewoon door te komen tot kennis van de Heere, die immers onze zaligmaker is. Ja, dat is Petrus, die het even precies vertelt. Die zegt, wat denk je dat je besmet wordt door de wereld? Dat je verontreinigd wordt door de besmettingen van de wereld? Wel, dan moet je niet die besmettingen van de wereld bestrijden. Dan moet je niet tegen de keer gaan. Je moet er ook niet voor weglopen. Je moet gewoon komen tot kennis van de Heer en zalig maken Jezus Christus. En daardoor word je gereinigd. Daardoor ontvliet je aan de besmettingen der wereld. En het bestrijden van de besmettingen van de wereld is gewoon het paard achter de wagen spannen. Je wordt er alleen maar nog meer door besmet. Ja, ja. Zo gaat het met besmettingen trouwens hoor. Dus aanstekelijk zal ik maar zeggen. Hè? Moet je gewoon niet op die dingen richten. Ook niet negatief op die dingen richten, zo van we gaan ze bestrijden. Maar er staat dat we aan de besmettingen der wereld ontvlieden door de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus. Niet wij zijn onze zaligmaker, Hij is onze zaligmaker. En door kennis van Hem ontvliedt men inderdaad aan deze besmettingen van de wereld. En dat is in feite gewoon heel kort het hele evangelie eigenlijk, hè?